Ja, Johan, we zijn er weer. We hoorden je al even in de documentaire. Hoe is dit onderzoek tot stand gekomen? Wanneer is dit begonnen?
Ja, het ligt altijd maar aan waar je de streep trekt. Het is eigenlijk al jaren geleden begonnen, maar dan vanuit de artificiële intelligentie nog helemaal niet met het idee een zorgrobot te ontwikkelen. Het was een fundamentele vraag naar hoe werkt emotie, hoe werkt menselijke emotie, wat zijn regulatiemechanismen. En kunnen wij daar zoveel van begrijpen dat we een model kunnen bouwen dat het kan nadoen, een simulatie. Dat onderzoek dat liep goed en in proeven met mensen konden we laten zien dat het soms echt heel moeilijk was voor mensen om te onderscheiden of ze nu met een echt mens interacteerden of met, met onze modellen. Daar hadden we proefjes voor gemaakt. Totdat op een gegeven ogenblik de vraag uit de zorg kwam van, nou, wat jullie nu doen, we waren vooral bezig met poppetjes op een scherm, met avatars zoals we dat noemen. Zou dat ook in robots kunnen? En altijd roepen wij meteen op groot lef, ja, natuurlijk kan dat. En toen moesten we nog eens gaan nadenken hoe. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan dat we robots gingen gebruiken die toegepast gingen worden op de zorg.
Ja, en wij hebben allebei, Lief en ik, de documentaire gezien. En eigenlijk toen we een beetje aan het voorbespreken waren, vroegen we ons vooral ook af hoe bouw je interactie met een robot?
Nou, dat is niet eenvoudig, dat klopt. En dat ligt er natuurlijk heel erg aan wat in die interactie je nou wilt bouwen.
Want hij praat met die ouderen en hij reageert op wat ze zeggen.
Dat klopt, maar wat je...
Is het eigenlijk een hij of een zij? Of een het?
Alice is een zij natuurlijk.
Het is een machine.
Dus dan is het een het.
Wat mij betreft, maar mensen kennen het een persoon toe. Mm-hmm. En dat is het interessante aan robots. En dat is ook het interessante aan robots vergeleken bij platte poppetjes op een scherm. Mensen zien dit als een sociale entiteit op zichzelf. En dat is wat wij nu ook betogen. We hebben eigenlijk een nieuwe sociale aanwezigheid gecreëerd. Het is geen mens. Het is ook geen dier. Maar het is ook geen boormachine. Mm-hmm. Het is echt iets nieuws. En daar moeten mensen zich toe verhouden. Maar het is niet hetzelfde als een mens. Dus jouw opening met vervangen, daar gaat het niet om. We hebben een aanvulling gemaakt op sociale wezens waarmee wij interacteren.
Ja, en op het moment dat Alice, de robot... Ja, ik gebruik toch steeds ze of
ja, dat
of
mag
hij.
Ook, want de meeste mensen vinden het een meisje.
Ja. En, betrap je jezelf wel eens op dat je ze zegt?
We praten altijd over ze. Ja.
En over haar?
Behalve als het over de techniek gaat.
Ja.
Dus intern praten we niet over haar en ze zodra we in de machine zijn.
Nee. Hoe moet ik dat voor me zien? Op het moment dat iemand praat tegen Alice, wat gebeurt er dan in haar software?
Ja, dat ligt er heel erg aan hoe je dit bedoelt. Kijk, wat je op de documentaire hebt gezien, is niet Alice zelf die daar praat. Dat is gewoon aan de achterkant zit iemand en dat is natuurlijke intelligentie die terugpraat. Wat je wel echt ziet, is de reacties van de mensen. Dit is namelijk op dit ogenblik de moeilijkheid. We hebben een pop en die kan je aansturen als een poppenspeler. En we hebben software en die kan wat jij net vraagt. Maar die zit niet aan de pop gekoppeld, nog. En dat is precies waar we nu zijn. Dat het nog vrij lastig is om de getallen die uit de machine komen te vertalen naar expressie. En dat kunnen we nog niet zo goed. Dus we hebben aan de ene kant haar hersenen en die kunnen informatie verwerken en naar een uitkomst toekomen van ik vind jou aardig, ik vind je niet aardig of iets ertussenin en nu zou ik naar je toe willen gaan en nu zou ik van je weg willen lopen. Alleen het is nog niet vertaald in er naartoe gaan en weglopen.
Maar in die hersenen is dan voorgeprogrammeerd een x-scala aan interacties of is dat iemand die live meetikt dit onderzoek?
Dat zit nog weer, dat zit nog weer anders. Ja, ten eerste, het zijn geen hersenen.
Nee.
dat is een metafoor voor een software systeem. Ja. Wat het nu kan, is niet van tevoren scripts ingebouwd hebben, maar een algemeen mechanisme gebaseerd op hoe wij dat doen, met een aantal voorwaarden die zijn ingevuld, een aantal getalletjes die zijn ingevuld op grond waarvan die een voorkeur heeft voor een bepaald gedrag of niet. Dus hij verwacht van jou dat je aardig zal zijn of niet. Ben je dat wel of niet, dan zie je dat hij daarmee aan de slag gaat. Dat is de artificiële intelligentie ervan. Het mechanisme werkt, maar de invulling komt door jouw interactie. Vervolgens moet daar een reeks handelingen aan gekoppeld zijn. Zeg maar bibliotheken met mogelijkheden.
Van een antwoord.
Van expressies, van antwoorden. Van of je moet knipperen, of je moet lachen enzovoort. En die bibliotheken die we daarvan hebben zijn incompleet. Verre van compleet. Een beetje kunnen we dat, of een beetje hebben we dat. En dat is eigenlijk vooral heel veel werk. Om al die gedragingen aan te maken. En te koppelen aan de uitkomsten uit dat proces, dat artificiële proces.
Werkt die software dan een beetje zoals, als we dan toch even een metafoor van hersenen gebruiken.
Ja.
Als onze hersenen in de zin dat er bepaalde signaalwoorden zijn die een soort scala aan reacties of mogelijkheden oproepen?
Dat is de manier waarop je het kan doen. Kijk, het grappige is, je hebt natuurlijk een enorme speelruimte in hoe je al die dingen kan oplossen. En een wetenschapper zou het willen oplossen. Als we doen het precies zo, zoals mensen dat doen, want dat leert ons iets over de psychologie van mensen. En een ingenieur zou het oplossen, maar ja, maar je kan toch gewoon dit en dit algoritme erin plakken en dan heb je het ook.
Ja.
En dat is een ontwerpkeus die je kan maken. Nou, voor de wetenschappelijke kant kiezen we de wetenschappelijke benadering. Maar voor de toepassingskant zou ik sterk voor zo'n ingenieursoplossing zijn. Want dan gaat het erom dat mensen er wat aan hebben.
Als ik het goed begrijp, gaat het documentaire dus niet, als we het even teruggaan naar de documentaire, gaat het dus niet over hoe goed de robot en de software doet, maar eigenlijk over de interactie die we nu hebben als je iemand zo'n robot geeft, te kijken hoe ze daarop reageren.
Het is een onderzoek naar wat mensen eigenlijk van die machine willen, zodat je daarop je ontwikkeling kan inzetten. En in die zin is het niet heel erg een onderzoek naar de wetenschappelijke achtergronden van onze software, maar een onderzoek naar, en als we nou zoiets hebben, hoe doen we dat dan voor de toepassing? Waar moeten we op letten? En daar kwamen voor ons wel echt heel andere dingen uit dan wat wij zaten te modelleren, die voor een deel ook veel eenvoudiger zijn dan wat wij zaten te modelleren.
Was dat bijvoorbeeld dat er de Alice liedjes ging zingen of maken? Was dat een bedenksel tijdens het onderzoek om te interacteren met die mevrouw die een muzikale carrière had?
We hadden op zich al wel zeg maar, een scala aan mogelijkheden bedacht van wat het ding zou kunnen, zoals liedjes zingen. Wat voor ons meer de openbaringen waren, was dat ze heel veel fouten in de technologie vergeven, omdat het zo gezellig is. Nou, dat was voor ons wetenschappers en technologen natuurlijk een soort angstaanjagend idee van nu maakt hij vergissingen, nu zegt hij het fouten, nu kijkt hij verkeerd weg. Hij heeft een. Maar dat is allemaal helemaal niet erg. Want het feit dat het praatje gaat over het fotoboek van de kinderen is veel belangrijker, is veel relevanter dan of die stottert.
En
dat zijn voor ons de ontdekkingen in de toepassing. Je kan je veel meer veroorloven en er hoeven maar een paar dingen echt goed gedaan te worden. Zoals een gesprek kunnen voeren over hoe is het met de kinderen. Of een gesprek kunnen voeren over hoe was het eten vandaag. En dan heb je een toepassing die bruikbaar is. En dat is wetenschappelijk, dat klinkt niet aardig, niet zo heel relevant. Maar dat is voor het oplossen van een maatschappelijk probleem is het heel relevant.
Ja. Ja.
Dus je werkt naar een bepaalde toepassing toe. En als het over robots gaat, gaat het altijd heel snel ook over de Uncanny Valley.
Ja.
Is er iemand die aan tafel hier die dat kan uitleggen voor de luisteraar die niet weet wat dat is?
Ik kan het wel uitleggen.
Ja, ik kan het ook uitleggen.
Nou, dan leg jij het uit.
Volgende is voor jou dan.
Ja, dat is goed.
Nou, er is een heel. Nou, misschien kun jij het nog beter uitleggen hoor. Maar er is een. Als je robots, hoe meer je robots op mensen laat lijken, eerst is dat een aantrekkelijk en fascinerend voor mensen, maar er is een gebied wanneer ze heel erg dicht menselijkheid benaderen, wanneer we, waarop we af gaan haken en juist afschuw voelen. Het wordt heel eng dan. En Alice was inderdaad, die zat nog ruim voor die Uncanny Valley.
Nou, ik
want
moet zeggen,
was zo gemaakt
dus dat aan de andere kant, dan dat er toch stiekem een mens door de robot zat te praten.
Ja, dat klopt.
En in de edit zie je dat niet. Dus ben je in de veronderstelling
dat
wel zo is.
Ik zag de film op IFFR en toen kwam ook de filmmaker, hoe heet hij? Johan?
Sander Burger.
Jij heet Johan. Ja. Sander Burger. En er werd inderdaad een vraag in de zaal gesteld van hoe kwamen die antwoorden tot stand van die robot. En toen bleek dat, terwijl eigenlijk de film suggereerde alsof de robot zelf die...
Dat is ook een van antwoorden. De oorzaken misschien dat mensen een beetje een unheimisch gevoel ervan kregen. Dat zou kunnen. Die robot zelf.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Maar ik vond dat eigenlijk een van de zwakke dingen van de film. Omdat het de film op deze manier een suggestie geeft dat dit al kan, terwijl het nog niet kan, zeg maar. Als het ware maakt die film op die manier ons misschien klaar voor de zorgrobot die er nog niet is.
Hadden de ouderen door hoe de interactie werkte?
Ja en nee. Dit is weer een van die hele interessante verschijnselen die je hier ziet. Ja, ze waren van tevoren zeker bekend met het feit dat dit een robot was. Ze hadden ook echt helemaal... Ze mankeerden niets aan hun hersenen. Helemaal niets. Ze wisten dat die aangezet werd, want daar zaten ze bij. Maar zodra de interactie begon, was dat ogenblikkelijk weer niet van belang. Want daar waaraan ze behoefte hadden, het contact, dat werd geboden. Waarbij of het nou echt is of niet echt, of dat ding nou een machine is of niet, volkomen irrelevant begon te worden. Dus het was zelfs zo dat ze vroegen, hoe is het met Alice en waar is ze geweest, terwijl het ding nog niet aanstond.
Ze stelden Alice voor aan hun vrienden.
Ja, bijvoorbeeld. Dus je ziet ook in die film, maar ook dat wat niet gefilmd is of wat niet in de film terechtgekomen is, is dat ze wisselen tussen verstandelijk, cognitief, zien, dit is een machine en goh, wat knap dat ze dat kunnen programmeren. En aan de andere kant, ja, ik kan je eigenlijk geen koekje geven, dat is wel jammer. En in dat ik kan je geen koekje geven zit dus precies, ik weet dat je een machine bent, maar ik zou het zo graag willen, omdat dat het emotionele contact bevordert.
Wat was de afweging in gelijkenis tussen mens en robot? Want in de documentaire komt duidelijk naar voren dat Alice niet te groot is gemaakt, omdat dat
bedreigend is.
Intimiderend zou overkomen.
Ja, als je Alice tweemaal manshoog maakt, dan is het alvast niet meer leuk. Dat is heel eenvoudig.
Zijn er ook nog andere dingen die daarbij speelden? Bijvoorbeeld ja, de ogen? Of...
Ja, je ziet een aantal kenmerken die haar naar de mens toe doen toegaan. Ze is van een, haar huid is van een heel zacht materiaal gemaakt. Als je het aanraakt is het net een kinderhuidje. Dat is ook technisch heel belangrijk. Want daarmee kan je die expressies in de mond en de ogen en de fronsen kan je daarmee maken. Maar het geeft ook het gevoel. Als de machine op bedrijfstemperatuur komt, wordt dat huidje namelijk ook nog eens licht warm. En daarmee is het dan normaal echt. Aan de andere kant, het lijf van haar is heel erg robotisch gehouden. Zodat je je echt niet kan vergissen in... dit is echt een machine.
Je praat er, als je erover praat, heel trots over. Waar zit die trots in?
Die trots zit hem in het feit, en dat is waar wij een beetje van onze stoel afvielen, dat mensen dat ding helemaal niet afwezen of niet afstandelijk over waren van, ja, ik vind het wel interessant om mee te werken, maar er zit hier een probleem en dat werkt niet. Waar ik trots op ben, is de onverwachte effecten die het oplevert, dat mensen binnen een kwartier dingen over hun leven beginnen te vertellen of tegen een computer zitten te zingen, wat ik ze nog nooit eerder heb zien doen.